Wij willen vanmorgen teruggaan naar Johannes, waar wij inmiddels terecht zijn gekomen bij Johannes hoofdstuk 18. En daarvan lezen we dan de eerste verzen, Johannes 18 vanaf vers 1, waar staat: Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen: Wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarene. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hen dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hogepriesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Tot zover. En nu ineens gaat de geschiedenis een heel stuk sneller dan wij in de laatste hoofdstukken gewend zijn. We hebben uitgebreid stilgestaan in de voorgaande 5 hoofdstukken bij de laatste verzameling van de Heer Jezus en zijn discipelen in de opperzaal, die hier in Johannes uitgebreider beschreven wordt dan waar ook, hoewel het meest bekende gedeelte zelfs werd overgeslagen, hebben we gezien. We hebben in ieder geval vastgesteld dat wat wij noemen de instelling van het avondmaal, dat het in deze 5 hoofdstukken niet eens wordt aangehaald, behalve dan hooguit een verwijzing naar de wijnstok en de ranken van de wijnstok natuurlijk. Maar bewijs maar weer eens hoe uitgebreid het verhaal hier verteld werd in deze afgelopen 5 hoofdstukken, waarbij uitgebreid gesproken wordt door de Heer over de positie die hij zou innemen onmiddellijk na zijn opstanding. Dat wil zeggen, de positie die hij zou innemen in de dagen waarin hij als zoon zou zijn aangesteld. Een idee wat natuurlijk meerdere malen in die hoofdstukken naar voren komt. Maar waarbij hij nog niet door de wereld als zodanig erkend zou worden. En waarbij hij door de wereld verworpen zou zijn. Waarbij de haat der wereld hem zou overkomen. Maar waarbij hij niettemin zijn heerlijkheid zou ontvangen die hem was aangekondigd in het verleden. En waarbij hij de blijdschap zou ontvangen die hem voorgesteld was. Want zo wordt het dan toch gezegd. Hoe dat ook zij, het verhaal houdt ineens op. Dat wil zeggen dat het in een versnelling terechtkomt. Want ik weet niet of u de geschiedenis goed kent, zo uit het hoofd. Maar ook als we hier deze eerste 11 versen lezen van Johannes 18, dan zou het ons, als we de geschiedenis kennen, op moeten vallen dat er nou ook ineens een heel stuk overgeslagen wordt. Dat het verhaal sneller verteld wordt dan dat het in de andere evangeliën verteld wordt. Een belangrijk deel namelijk wordt helemaal niet genoemd. Namelijk het deel waarbij de Heer in de hof van Gethsemane, waarvan de naam hier trouwens ook ontbreekt, dacht ik, ja, dat de Heer in de hof van Gethsemane zijn discipelen achter zich laat en daarna nog eens een keer 3 discipelen achter zich laat en waarin hij bidt tot zijn hemelse Vader. We hebben hier natuurlijk al een gebed gehad, uitgebreid van de Heer in hoofdstuk 17, maar in andere evangeliën lezen we uitgebreid dat de Heer bidt tot zijn hemelse Vader. We lezen daar ook waarover hij bidt, zo in het algemeen. Over de drinkbeker namelijk die hij zou ledigen en die waarvan hij bidt dat die drinkbeker indien mogelijk aan hem voorbij zou gaan. Hier vinden we alleen de drinkbeker maar vermeld in vers 11. En daar blijft het ook bij. En ik moet er meteen bij zeggen dat die drinkbeker natuurlijk niet de drinkbeker is van het avondmaal. Die hebben zijn uitbeelding is van het leven van het nieuwe verbond. Maar deze drinkbeker is inderdaad de drinkbeker niet met wijn, maar met zure wijn. Of beter nog, niet met wijn, maar met gif, want daar komt het feitelijk op neer. Een drinkbeker die spreekt over het lijden wat over de Heer Jezus komen zal. Maar die geschiedenis waarbij zijn discipelen niet 1 uur met hem konden waken in de hof, die wordt hier zelfs gewoon maar overgeslagen. Er wordt alleen over gesproken dat de Heer in deze hof was en dat hij daar inderdaad verraden wordt door Judas, daar komt het op neer. In ieder geval wordt overgeleverd in de handen van zijn tegenstanders. Het verhaal gaat hier dus heel snel. Het is trouwens sowieso opvallend dat in het Johannesevangelie details genoemd worden die in de andere evangelieën niet aan de orde komen. En dat bovendien accenten gelegd worden die we in de andere evangelieën niet vinden. Ik zal mijn best doen, want het lijkt mij onder de gegeven omstandigheden het beste, om er zoveel mogelijk te houden, niet aan de geschiedenis zoals we die uit de verzamelde 4 evangelieën kennen, maar om er zoveel mogelijk te houden aan het Johannesevangelie zelf. Want per slot, wij zeiden altijd onder elkaar, wat God gescheiden heeft, voegen de mensen niet samen. Dat wil zeggen, als het nodig was om het verhaal op 4 verschillende manieren te vertellen, in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dan doen wij er goed aan om het verschil toch vooral te laten bestaan. Dat wil zeggen, het te lezen in het verband waarin het naar voren gebracht wordt. En dan los van de complete geschiedenis, zoals we die wellicht ook kennen. Hoe dan ook, wij lezen over in vers 1, Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. Dat wordt natuurlijk in alle evangelieën verteld, dat de Heer inderdaad niet alleen de opperzaal, maar zelfs Jeruzalem verlaat en zich begeeft naar deze hof. Een hof waarin het helemaal fout gaat. Het ligt natuurlijk voor de hand om meteen vast te stellen dat het hier gaat om de hof van Gethsemane. En bovendien om vast te stellen dat deze hof gelegen is aan de voet van de Olijfberg. Er staat er niet bij, het verandert trouwens niks aan de zaak, maar er staat er niet bij. Er wordt alleen gezegd, er wordt alleen gesproken over een hof. Het punt is namelijk dat als wij lezen over een hof, in ieder geval in het Johannesevangelie, want dit is nog niet eens de laatste keer dat dat gebeurt. Als we lezen over een hof, dan zouden wij in de eerste plaats moeten denken aan de hof die wij al tegenkomen in Genesis uiteraard. De hof die daar door de Heer zelf gebouwd was en waarin Adam, de mens, de stamvader om zo te zeggen van de zoon des mensen dus, waarin de eerste Adam geplaatst wordt en waar tot hem gezegd wordt dat hij de hof zou bouwen en bewaren. Voor de goede orde wijs ik er altijd maar even op, want ik maak er graag gebruik van, wijs ik er altijd maar op dat de aarde, de schepping of hoe dat maar heet, inderdaad dus geen hof was. Daar was een hof, daar ter plekke, ooit daar in Eden en de rest van de aarde, was dus kennelijk geen hof. Zo mooi was dat dus niet. Dat bleek trouwens ook toen Adam 1 keer buiten die hof terechtkwam, maar daar zullen we het nu verder niet over hebben. Maar even ter memorie, hè. Maar ik wilde mee zeggen dat de hof in Genesis natuurlijk typologisch de voorafschaduwing is eigenlijk van het koninkrijk wat zou komen. Het beloofde koninkrijk. Dat kan niet missen, want we lezen over Adam. Maar uit de rest van de schrift leren wij dat al wat over Adam gezegd wordt, feitelijk gezegd wordt over de laatste Adam, over de Christus. Het meest voor de hand liggend is vast te stellen dat van Adam gezegd wordt, dat moet ik eigenlijk nog anders zeggen, dat voordat Adam er ook maar is, God zegt, laat ons mens maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En ik moet altijd vaststellen, omdat het nou eenmaal zo in de schrift tot ons komt, dat niet Adam, maar dat de laatste Adam, namelijk Christus, de eerste is. Dat staat er vaak genoeg. Maar de eerste in wat? Nou, in ieder geval is de laatste Adam de eerste mens die naar het beeld Gods en naar Gods gelijkenis gemaakt is. Zo is het nou eenmaal. Daar kan ik verder ook niks aan doen. Dat is ook een Bijbels gegeven. Zodat je maar weer ziet dat als in Genesis gesproken wordt over Adam, dat daar in werkelijkheid eigenlijk, en dat is veel belangrijker, gesproken wordt over de laatste Adam, namelijk de definitieve, de tweede, die blijft immers, namelijk over Christus zelf. En als dat voor Adam geldt, dan geldt dat natuurlijk ook, vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen, voor de hof. Dat wil zeggen, er wordt over de hof gesproken waarin Adam gezet wordt als hovenier. En dat betekent uiteraard dat de hof een beeld is van het koninkrijk van de zoon des mensen. En Adam zelf is een beeld van die zoon des mensen. Daar komt het in de praktijk op neer. Dat vinden we later terug, maar daar komen we zelf nog bij terecht in Johannes 20. Als de Heer opstaat uit de dood en daar wordt aangezien voor de hovenier. Door de vrouw, weet u wel, door Maria. Dat staat in vers 15. Daar zegt de Heer ook, wien zoekt gij? Net als dat hij dat hier in Johannes 18 in Gethsemane zegt, een hof. Maar er staat er, wie zoekt gij? En er staat er, zij menende dat het de hovenier was. En ik pleeg altijd te zeggen dat ze er niet zo ver naast zat, want eigenlijk was hij dat ook. Het hele punt is dat ook deze hof in Johannes 20... die van de Jozef van Arimathea dus, dat deze hof net zo goed een beeld is van het koninkrijk van Christus. En de Heer is daarin dus bij wijze van spreken de hovenier. Dat hoeft verder geen betoog en anders kom ik er later nog wel op terug. Maar als wij hier lezen, en zeker hier in Johannes 18, en zeker als wij niet meteen op de hoogte zijn van de geschiedenis, we lezen over dat de Heer ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron waar een hof was, dan zou je toch in de allereerste plaats moeten denken aan de hof als beeld van het koninkrijk van Christus. Dat is het ook, al moet er meteen bijgezegd worden dat er in dit geval natuurlijk een nogal negatieve kant aan zit. Dat verbaast u misschien. Want u zult zeggen, waarom, hoe is het mogelijk dat het koninkrijk van Christus in zo'n negatief licht geplaatst wordt? Ik weet niet of dat bestaat, negatief licht, maar ik hou het er maar even op. Hè? Maar in ieder geval dat er betrekkelijk negatief over gesproken wordt, want de Heer leidt daar, de Heer wordt daar verraden enzovoorts. Dan moet ik u zeggen dat dat ook al niks nieuws is, want lezen wij over de hof uit Genesis 3, dan blijkt daar toch ook een negatieve kant aan die hof te zijn. Want het mag dan een hof geweest zijn, niettemin stond daar de boom der kennis des goeds en des kwaads. En hier vinden we inderdaad het vervolg daarop. En om dan de lijn maar meteen door te trekken, de boom der kennis des goeds en des kwaads is nou eenmaal een beeld van de wet, de situatie van het oude verbond. En het negatieve hier in deze hof is inderdaad het optreden van Judas en al wat ermee samenhangt. Maar Judas staat nog eenmaal voor het Joodse volk levend onder de wet. Dus zodat u hier precies dezelfde gedachtegang tegenkomt. Namelijk, u kunt het noemen de werking van de boom der kennis des goeds en des kwaads. U kunt het noemen de werking van de wet. U kunt het noemen de uitwerking van de wet op het Joodse volk. Het maakt allemaal niks uit. Het leidt in ieder geval tot de werking van de dood. Daar gaat het maar om. Niettemin, deze hof was gelegen, en ik zoek het niet eens op omdat ik denk dat u dat allemaal zo ook weet. Deze hof was gelegen aan de voet van de Olijfberg. Daar stonden dus ook inderdaad olijfbomen, men wijst u nog steeds aan, als u daar de plek zou bezoeken. Dat wil zeggen, die olijfbomen die zijn wel degelijk een beeld van eeuwig leven, het leven van het nieuwe verbond enzovoorts. Olijfolie is immers een beeld van de Heilige Geest enzovoorts. Kortom, de olijfboom staat nog eenmaal voor onvergankelijk leven. Maar hier in deze hof van olijven, aan de voet van de Olijfberg, een hof die bovendien genoemd wordt de Olijfpers of zoiets, want dat is ongeveer de vertaling van het begrip Gethsemane. Deze hof spreekt dus wel degelijk over het koninkrijk, over eeuwig leven en al die dingen meer. Maar het gaat hier nou juist om het contrast dat aan dat positieve van het nieuwe verbond wel degelijk deze negatieve kant zit. Dat degene die leven na de oude mens, namelijk die leven onder de wet of zo, of die eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, in de praktijk die hof niet kennen en zelfs bij gelegenheid de werking van het verderf of de dood daarbinnen, daarin introduceren. Ik zou geneigd zijn, maar ik mag natuurlijk niet zo hard van stapel lopen, maar ik zou geneigd zijn om daar brieven naast te leggen uit het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld de eerste Timotheusbrief, om maar eens wat te noemen, of misschien is het eenvoudiger om de Galatenbrief daarnaast te leggen. Maar er zijn meer van dit soort schriftgedeelten waarin uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat de gemeente weliswaar deel uitmaakt van het koninkrijk van Christus, eeuwig leven in hem heeft ontvangen, maar dat niettemin binnen de gemeente wel degelijk dat zuurdecem werkt, dat wil zeggen dat er Laat ik het dan met Galaten zeggen, dan kan ik het ook niet verkeerd zeggen, dat er staat zelfs dat de valse broederen insluipen om de vrijheid die we in Christus hebben te bespieden enzovoort. En uiteraard te niet te doen, want dat is de consequentie natuurlijk in al deze schriftgedeelten. Wel, dat is wat we hier dus ook zien, namelijk je gaat naar een hof, daar zou niks verkeerds mee kunnen zijn verder. Maar niettemin, het gaat er verkeerd omdat inderdaad Judas en de zijnen, de fariseeën worden ze genoemd, de overpriesters enzovoorts, daarin optreden. Dat is een optreden van de wet binnen het koninkrijk, als ik het tenminste in één keer overdrachtelijk mag zeggen, want daar komt het natuurlijk op neer. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Men gaat over de beek Kedron. Kedron vertaalt men het meest letterlijk met duister. Zwart of zoiets. En iets vrijer vertaalt men het toegepast op de beek met woelig. Het zal wel donker water geweest zijn. Men heeft het dan ook tegenwoordig over de zwarte Kidron. Kidron in het Hebreeuws, Kedron in het Grieks, de zwarte Kedron. Maar dat is eigenlijk een pleonasme, want Kedron betekent nou eenmaal al zwart of donker. Men zegt dus dat het woest water is, en zeker in deze tijd van het jaar, maar dat heb ik natuurlijk nooit kunnen controleren. Maar de gedachte is dan dat het ook niet al te simpel geweest moet zijn om deze beek over te steken. Maar of dat zo is of niet, het maakt verder weinig uit. De gedachte is namelijk dat inderdaad dit water wordt overgestoken en zoals u weet, dat is altijd een beeld van dood en opstanding. Ik kan niet missen. Men zou in de wateren moeten ten onder gaan. Ontleend aan Genesis 1, ook alweer. Hè? Men zou in de wateren moeten ten onder gaan. Niettemin, men steekt de water over. Net als de Schelzee, net als de Jordaan, meerdere malen enzovoort. Het is dus gewoon een beeld van dood en opstanding. Het punt is dan ook dat de Heer en zijn discipelen de beek overgaan. Hetgene uitbeelding is van dood en opstanding. Maar aan de andere kant is weliswaar deze hof. Maar in de hof is nog van alles mis. En dat is de uitbeelding van onze bedeling. Kijk, als ik het verhaal nog verder vertel, dan moet ik u zeggen dat niet alleen aan de andere kant van deze Kidron deze hof was, maar het zal u duidelijk zijn dat die beek uiteraard vloeit of stroomt op het laagste niveau. Daarom is water, stromend water altijd bij gelegenheid een beeld van de dood. Dat is namelijk het laagste niveau. Daar stroomt het water. En als men dus de beek door is, mag men aannemen dat aan de andere kant van de beek het land weer omhoog loopt. In Nederland moet je dat altijd uitleggen. In het buitenland is dat een vanzelfsprekende zaak. En het punt is, Jeruzalem ligt hoog. Men gaat Jeruzalem uit naar aan de oostkant, zal ik maar zeggen. Dat is naar beneden. Men komt in het Kidrondal. Men steekt de Kidron over, gaat aan de andere kant weer omhoog. En dan gaat het ook inderdaad omhoog. En waar kom je dan terecht? Dat is de Olijfberg, ja. Via Gethsemane, maar het is de Olijfberg. Het punt is dus dat deze hof Gethsemane, vertaald met olijvenpers of iets dergelijks, wel degelijk deel uitmaakt van de Olijfberg, al is het dan het laatste deel van, of het laagste deel bedoel ik te zeggen, van de Olijfberg. Nou, de Olijfberg, dat mag geen enkel probleem zijn, want daar hebben wij het enige hoofdstukje eerder, naar aanleiding van Johannes 12, al over gehad. Johannes 12 namen de geschiedenis van de zogeheten intocht in Jeruzalem. En we hebben toen vastgesteld dat de Olijfberg als berg, als hoge plaats, maar buiten Jeruzalem en eigenlijk zelfs voor Jeruzalem, de uitbeelding is van het koninkrijk van Christus, net als Jeruzalem zelf, dat is natuurlijk. Maar het verschil is dat de Olijfberg voor Jeruzalem een uitbeelding is van het koninkrijk in onze dagen, namelijk nog verborgen, nog niet binnen de legerplaats, maar nog buiten de legerplaats. Twee bergen uitdrukkelijk naast elkaar, waarbij de Olijfberg de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Daarom is de Olijfberg ook de plaats waar de Heer voor het laatst gezien is en waar gezegd werd tot de discipelen, deze Jezus zal alzo en dus in heerlijkheid wederkomen. Daar zal hij ook voor het eerst zijn voeten weer neerzetten, want daar werd de geschiedenis afgebroken. En als de geschiedenis niet zou afgebroken zijn, dan zou de Heer nu nog steeds op de Olijfberg zijn. En daar gaat het maar om. Daar is hij ook namelijk, maar dan overdrachtelijk, namelijk in de hemel zelf. En de gedachte is dan dat de Olijfberg weliswaar een uitbeelding is van onze bedeling, in de zin van dat wij als gelovigen met Christus gezet zijn in de hemel. Wij kijken weliswaar tegen de wolk aan, maar ja, dat is een beeld van de Heilige Geest in elk geval, dus dat kan helemaal niet verkeerd zijn. Maar het punt is dat die Olijfberg ook zijn andere kant kent, namelijk de benedenkant. En het zal u duidelijk zijn dat dus de voet van de Olijfberg de uitbeelding is, weliswaar van de situatie in onze bedeling, het koninkrijk, of hoe het maar heten mag, het verborgen koninkrijk in onze bedeling, maar dan in zijn aardse aspect, voor zover het een aardse aspect heeft. En dat het een aardse aspect heeft, dat weten wij al te goed. Vanzelfsprekend, anders zaten wij niet in Leerdam vanmorgen. Om het dan maar weer wat eenvoudiger te houden. Het feit dat wij met Christus gezet zijn in de hemel, een woonplaats hebben, bij wijze van spreken, op de Olijfberg, in het huis van Lazarus, om maar eens wat te noemen, net als Maria en Martha, dat heeft ook zijn tegenkant, er zit ook een lage kant aan, en die lage kant is altijd die kant van het verdrukt worden, het gehaat worden in de wereld, het vervolging lijden in de wereld, enzovoorts. Want dat is wat inderdaad hier wordt uitgebeeld. En dat is natuurlijk niks nieuws, helemaal niks nieuws zelfs. Want hoewel het de geschiedenis hier een andere wending neemt, neemt het verhaal als zodanig geen andere wending. De voorgaande hoofdstukken, en zelfs het voorgaande hoofdstuk, Johannes 17, spreekt toch immers uitdrukkelijk over de haat der wereld die zal komen over degenen die door de Heer Jezus uit de wereld zijn uitverkoren. Het punt is, wij zijn weliswaar met Christus de Kedron of Kidron over. Wij leven weliswaar op de Olijfberg, maar naar aardsmaatstaven inderdaad helemaal beneden. Het is een hof, er gaat niks vanaf, dat is gewoon zo. Het is een hof, maar niettemin daar in de wereld leiden wij verdrukking. Niet, begrijp je me goed, dat is niet omdat ik vind dat dat zo is. Dat zeg ik alleen enkel en uitsluitend omdat de schrift dat zegt. Zodat hij niet tegen mij zegt, beleid jij verdrukking? Want daar hebben we het niet over. We hebben het gewoon over bijbelse waarheid, waarin aangekondigd wordt, de wereld zal u haten. Nou, dat blijkt ook, want de wet en de wereld gaan hand in hand. Wet en zonde gaan hand in hand, zal ik maar zeggen. Zonde, wet, dood, de wereld. Het zijn allemaal begrippen die bij elkaar horen, die feitelijk in de praktijk een eenheid vormen. En daar horen we niet bij, en dus worden wij door de wereld gehaat. Dus worden wij achtervolgd. Zelfs door de wet. Lees de brieven van Paulus. U zult zien dat in alle brieven van Paulus dat naar voren komt. Dat wij verachteren van genade, dat risico lopen, omdat de wet ons als het ware achterhaalt. Het is net zoiets als dat de kinderen Israëls uit Egypte uitgingen door de Schelfzee. Dat is dan wat anders dan de Kedron natuurlijk. Maar uitgingen door de Schelfzee en dat die Egypten, of uit Egypte uitgingen feitelijk, en dat de Egyptenaren hen achterna joegen enzovoorts. En zelfs toen dat achter de rug was, werden ze zelfs door hun eigen gedachten nog achtervolgd. Want toen ze het in de woestijn naar hun eigen idee niet al te best hadden, toen zeiden zij, waren wij maar in Egypte gebleven bij de vleespotten, we hadden daar in ieder geval voldoende te eten. Enzovoorts. En dat bleek beter te zijn dan het manna wat uit de hemel nederdaalde. We waren niet geneigd, dat is de Hebreeën, waren niet geneigd om hun zintuigen te wennen, want dat staat er zo aan het eind van Hebreeën 5, te wennen aan het geestelijk voedsel wat God geeft. En dat is maar waar het om gaat. En als u, we bespreken het uitdrukkelijk nu niet, maar als u die geschiedenis van de Heer in de hof leest in de andere evangeliën, dan gaat het dus daarover dat de Heer daar zijn discipelen achterlaat, 8 laat hij erachter in elk geval, later nog 3 enzovoorts. En u weet wat er gebeurt. Ze vallen allemaal in slaap. In plaats van wakker te zijn, in plaats van waakzaam te zijn, in plaats van zich bewust te zijn van het leven wat ze ontvangen hebben, pas het dus meteen op ons toe, vallen zij in slaap. Precies zoals in Thessalonicenzen beschreven staat. En er staat, we zijn kinderen des daags en kinderen des licht. We zouden waakzaam moeten zijn en dat soort dingen meer. Niettemin blijkt trouwens ook in die geschiedenis dat de Heer voor zijn discipelen zorgt en dat hun inderdaad niks overkomt. En dat is ook wat in dit hoofdstuk naar voren gebracht wordt, in Thessalonicenzen ook. Daar staat op dat het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, wij zijn des Heren. En het wordt gezegd in verband met de opname van de gemeente, bovendien. En hier komt precies hetzelfde naar voren, waar de Heer zegt, indien je dan mij zoekt, vers 8, zo laat deze heen gaan, dat wil zeggen, hen overkomt ook niks. Uiteindelijk niet, al zag het er slecht voor hen uit, enzovoorts. En zo staat het in de andere evangelieën nog veel uitgebreider. Zij sliepen weliswaar, maar de Heer waakte en de Heer bad voor hen. En dat is toch, nou wij allen langzamerhand behoren te weten, de uitbeelding van de situatie in onze dagen. De Heer bidt voor ons. En het is een Heer die inderdaad behoorlijk, staat er dan, naar behoren medelijden kan hebben en ook uiteraard zal hebben met de onwetenden en dwalenden. Een Heer die genade en barmhartigheid bewijst en hulp geeft, staat dat in de plaats, hulp geeft ter bekwame tijd. Dat is precies wat er staat, ja. En dat is natuurlijk wat hier ook wordt uitgebeeld. Ik weet wel, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Want het komt mee een beetje als een excuus van mijn kant. Ik weet wel dat het gebruikelijker is, zeker wanneer het toevallig niet eind september is, maar meer maart, april. Ik weet wel dat het gebruikelijker is om in verband met deze schriftgedeelte te spreken over wat er eigenlijk helemaal niet staat. En hier in Johannes ook niet. Namelijk te spreken over wat de Heer dacht en ondervond over de gevoelens van de Heer. Dat is wat gebruikelijk is. Dat ik dat niet doe, heeft een belangrijke reden. De eerste is dat er nou eenmaal niks over staat. Hier in het Johannesevangelie in elk geval niet. Dus hoe zou ik erover praten als de schrift er zelf over zwijgt? En in de tweede plaats is het zo dat het spreken over gevoelens van anderen is al een twijfelachtige zaak. En het spreken over de gevoelens van de Heer Jezus, daar waag ik me dus helemaal niet aan. Daar begin ik gewoon helemaal niet aan. Dus hoe dan ook, zijn redenen genoeg om dat niet te doen. En dus stil te staan bij wat hier feitelijk gebeurt. En dat het een trieste aangelegenheid is, dat het de Heer aangegrepen moet hebben. Wel, ik weet ook dat daar dikwijls verschillend over gedacht wordt. Maar laat ik u dan zo zeggen, toen de Heer hier de opperzaal verliet, toen ging hij op weg naar zijn dood. En dat is een understatement, want hij was natuurlijk vanaf zijn geboorte onderweg naar zijn dood. En hij heeft misschien niet vanaf zijn geboorte, maar dan toch vele jaren, en waarschijnlijk dus tientallen jaren geweten, hoe het met hem zou aflopen. Hij was dus zijn leven lang onderweg naar dit punt en naar deze gebeurtenissen. Ook dat was hier inderdaad niks nieuws. En dat is natuurlijk een verdrietige zaak. Ik heb daar de woorden niet voor. Je moet me daarvoor excuseren. Daar heb ik geen woorden voor. Dat is een verdrietige zaak, een bedroevende zaak. Het greep hem aan, jawel. Ik ken er ook, en ik durf het haast niet te zeggen, maar ik ken er ook die zeggen, nou, dat viel wel mee, want hij was niet bang voor de dood. Want hij vertrouwde op zijn hemelse vader. Dus zo moeilijk was dat dan niet. Dan moet ik u zeggen dat men dan een belangrijk aspect van de Heer Jezus over het hoofd ziet, namelijk dat hij mens is, was in elk geval zoals wij, dat hij in alle dingen verzocht is geworden, gelijk als wij, dat hij naar behoren medelijden kan hebben met degene die verzocht worden en al dat soort zaken meer. En als dat zo is, als hij mens is geworden, gelijk als wij, dan moeten we aan de ene kant vaststellen dat er punt 1... hij ander leven in zich had dan wij. Want dan gaan we de uitzonderingen maken die de Bijbel wel degelijk noemt. Hij had namelijk ander bloed. U kunt het zo letterlijk nemen als u wilt. Maar u kunt het zo breed nemen als u wilt. Daar ga ik dan verder niet op in. Hij had in ieder geval ander bloed. Ander leven in zich. En verder had hij niet, van nature althans, niet de werking van de zonde in zich. Of de dood in hem werkte, daar wil ik het dan niet over hebben, want dat is een heel moeilijke zaak. Maar de werking van de zonde als zondige natuur in elk geval niet, want die had hij niet. Waarna de volgende vraag is, hoezo is hij mens geworden gelijk als wij? Er zijn er trouwens die zeggen, de dood werkte ook niet in hem. Dat is een vrij algemene opvatting. Ik heb er geen mening over, ik zeg het u eerlijk. En ik hou ook niks achter, dat doe ik ook nooit. Dus ik heb er geen mening over, ik weet het niet. Maar men zegt, de dood werkte ook niet in hem. Met andere woorden, als men hem niet gekruist had, niet de dood gebracht had, zou hij gewoon zijn blijven leven, altijd. Daar is een heleboel tegen in te brengen, er is ook een boel voor in te brengen. En dat weet ik dus verder niet. Ik denk dat het verder ook niet, eigenlijk niet belangrijk is. Maar als dat, stel dat dat ook nog zo is, dan is de vraag, hoezo, hè, hoezo is hij ons in alles gelijk geworden? Want nou heb ik eigenlijk alles genoemd wat je van een mens kunt zeggen. Dat blijkt allemaal verschillend te zijn. Het blijkt een totaal ander mens te zijn dan wij. Hoe dan is hij ons in alles gelijk geworden? Daar kan ik maar één antwoord op geven. Er blijft er heus geen enkel ander over. Dat betekent dat hij onderworpen was aan dezelfde gevoelens, althans aan hetzelfde instinct, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, aan dezelfde natuur, waaraan wij allen onderworpen zijn. Ik weet niet of het ooit tot u doorgedrongen is, maar onze zwakheden, onze menselijke zwakheden, die komen, zijn vanuit het licht van de Bijbel natuurlijk gewoon onze zonde. Dat is de werking van de zonde in ons. Maar goed, aangezien we dat allemaal hebben, heeft het niet zo geweldig veel zin om daar verder over te spreken. Wat maakt ons dan tot verschillende mensen? Nou, eenvoudig. Onze gevoelens, ons denken, onze wijze van reageren op wat voor omstandigheden dan ook maar. Onze zwakheden, ik zal het u nog eens anders vertellen. Er schiet mijn uitspraak er binnen, ik weet niet meer wie het was. Nou, het was geen Bijbels, het was zelfs geen christen, geloof ik, die het zei. Dus het doet er dan ook verder niet toe. Maar er was iemand die zei, wat een mens bereikt in zijn leven is niet afhankelijk van zijn kwaliteiten. Is niet afhankelijk van wat hij kan. Waar dan van? Wat een mens bereikt in zijn leven, hoe ver hij komt, is niet afhankelijk van zijn kwaliteit, niet van wat hij kan, maar van, nee, van wat hij niet kan. Van wat hij niet kan, dat is een beperking. Dat is gewoon zo. Je hoeft maar een klein gebrek te hebben, een heleboel dingen zijn verder niet meer mogelijk. Je kunt, ja, dat schiet mij dan natuurlijk altijd binnen, helaas. Maar je kunt nog zo muzikaal zijn, nog zo goed een blaasinstrument spelen. Maar als je 10 vingers niet hebt, kun je geen klarinet spelen. Misschien wel wat anders, maar dat gaat in ieder geval de saxofoon ook niet trouwens. Hè? Ik bedoel, dat is onmogelijk. 10 vingers typen, en om dan een ander beeld te gebruiken, wat het meer van u van toepassing is. Ja, dat gaat ook niet. Dat is niet een gebrek aan aanleg, maar het is gewoon een tekortkoming. Dat is een zwakheid. En dat is precies wat de mens omvangt, zijn zwakheid. En omvangen betekent gevangen houden. En het is een woord wat ik niet bedenk, het is een citaat. Hè? Er staat van de Heer dat hij zelf ook met zwakheid omvangen was. En omvangen is omringen en dus beperken, gevangen nemen. De mens kan nog zoveel in zich hebben, maar als hij met zwakheid omvangen is, zijn zijn zwakheden zijn beperkingen. En wij allen hebben zwakheden, waardoor wij iets niet kunnen. Een van onze zwakheden is dat we vroeg of laat toch een keer naar bed moeten. Ik geloof dat je ongeveer een derde van je leven doorbrengt in bed. Als je gezond bent, bedoel ik dan nog. Als je ziek bent, wordt het nog meer. Dat is een zwakheid, want je zou veel meer met je leven kunnen als je niet naar bed hoefde. Dat is een zwakheid. Nou, de grootste zwakheid van de mens is inderdaad dat wat in hem is. En dan bedoel ik niet eens zijn logische denken, zijn reden. En ook niet dingen die hij gelooft, maar zijn gevoelens. Zijn aard. En dat is maar waar het om gaat. Dat is niet iets wat gevormd wordt, dat is iets wat van nature in aan aanwezig is. Dat blijft ook altijd zo. Dat is ook de reden waarom het niet voldoende is dat wij de Heilige Geest ontvangen. Het is niet voldoende, om dan nog een andere term te gebruiken, dat wij met de Heilige Geest vervuld worden. Het is pas voldoende wanneer wij dit aardse lichaam hebben afgelegd, omdat dat met zwakheid omvangen is. En dit is die zwakheid. Het is zo. Hoe komen mensen aan hun kwalen? Ze willen het niet weten. Hoe komen mensen aan hun kwalen? Vraag het maar eens aan een fatsoenlijke dokter. Die zijn er, ja. Dat komt omdat mensen dingen doen die ze niet kunnen en die ze niet zouden moeten doen. Of nog andersom. Dat komt omdat mensen dingen laten die ze wel zouden moeten doen. Dat komt voort uit, met een plechtig woord, frustraties. Het dwangmatige waardoor een mens gedwongen wordt. Dat moet je met een beest eens proberen. Je moet proberen eens een kat kunstjes te leren. En daartoe dwingen. Om iets moeilijks te noemen. Hè? Nee, leeuwen en tijgers, dat gaat nog. Maar de kat, dat is gewoon de huiskat, dat is de moeilijkste. Dat kan niet. En bij sommige honden gaat het ook niet. Tot een zekere grens. En dan is het verder. Ze verder onder controle proberen te krijgen, breken ze uit. Dat is wat er gebeurt. En dat is wat hier de Heer overkomt. Begrijp je me goed? De Heer met zijn gevoelens, met zijn denken, met zijn reacties, met zijn verbondenheid, want het zijn positieve gevoelens waar ik nu over praat, met zijn verbondenheid met de zijnen, zijn tijdgenoten in het algemeen, dat wil zeggen zijn verbondenheid met degene die in hem geloven, die de Vader hem gegeven heeft, zijn verbondenheid ook met zijn volk van nature, precies zoals Paulus het ook had, het Joodse volk dat hij lief had, het feit dat de Heer met innerlijke ontferming bewogen was met de mensheid zelfs in het algemeen en zelfs met de hele schepping. En hem overkomt dit. Hij die de vorst des levens is, zal ik maar zeggen. Hij die eigenlijk eeuwig leven in zich heeft, is op weg naar de dood. Dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt tegennatuurlijk. Waar denkt u dat zweet en bloed vandaan komt? Dat staat hier niet, maar het staat in andere evangelie. Hij zweet water en bloed. Hoe komt dat? Angst voor de dood? Nee, als zodanig niet hoor. Het komt voort uit dat hij onderweg was naar iets wat volstrekt, maar dan ook volstrekt, tegen zijn natuur inging. En dat is lijden. Het lijden van een gelovige trouwens is in wezen precies hetzelfde. Want via ons denken, via wat wij geloven, via de verandering van ons denken, stellen wij ons vertrouwen in de geestelijke dingen, wat God gesproken heeft enzovoorts. Wij leven met de verwachting van eeuwig leven. We zien uit naar een heerlijke bestemming die voor ons is weggelegd en bewaard wordt in de hemel. Daar vertrouwen wij op. Maar het is volkomen tegennatuurlijk. Of niet? Dat is de onderdrukking tegelijkertijd van onze oude mens. Dat is het eerste lijden wat over de mens komt. Over de gelovigen bedoel ik, hè. En daaruit komt ook eventueel de beproeving van de gelovigen voort. En ook de beproeving van de Heer Jezus zelf. En dat hij beproefd is geworden. Wel, dat staat in Hebreeën 5 in elk geval. En ik moet u erop wijzen dat dat geen beproeving is om hem eventueel tot het doen van zonde te verleiden. Of om zijn zonde natuur actief te doen worden. Want die had hij niet. Nee, waar het is zelfs zo dat we moeten vaststellen dat de Heer zelfs niet kon zondigen in de zin van zonden doen. Niettemin werd hij beproefd om een weg te gaan die hij van nature als mens absoluut niet zou gaan, maar die hij zou moeten gaan in vertrouwen op zijn hemelse Vader. Waardoor daar interne, inwendige problemen komen in een mens, in elk geval, en dus ook in de Heer Jezus. Dat is het eerste. En punt twee, waardoor ook verdrukking ontstaat die afkomstig is uit een ongelovige wereld. Beide dingen zijn waar. En leest u maar wat de Heer zegt. Als hij met zijn discipelen is in Gethsemane en zijn discipelen achter zich laat en wat hij dan bidt enzovoorts. Daar staan twee gedachten tegenover elkaar. Aan de ene kant de gedachte van Vader, ik kom om uw wil te doen. En aan de andere kant, indien het mogelijk is, liever niet. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En hier zegt de Heer, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Nou, wij weten wat hij zojuist gezegd heeft, omdat het in andere evangelieën staat. Namelijk, liever niet. Waarom liever niet? Omdat hij bang was voor de dood? Ja, dat is niet de goede manier om het te zeggen. Vanwege het volkomen tegennatuurlijke. En dat geldt voor een mens ook. Er zijn mensen die de gelovigen kwalijk nemen dat ze bang zijn voor de dood. Nou, dat is een misverstand. Een gelovige is niet bang voor de dood. Daar komt hij namelijk niet. Want het is maar wat je onder dood verstaat. Hè? Dat moet ik dus even uitleggen. Daar komt de gelovige namelijk niet. Maar dat een gelovige bang is voor het lijden des doods. Dat wil zeggen, het sterven als zodanig, of moet ik zeggen, stervensproces. Nee, wat men tegenwoordig lang kan rekken. Ja, inderdaad, ja. He? Dat men daar bang voor is, ja, vanzelfsprekend. Natuurlijk is men daar bang voor. Dat is niks bijzonders. Dat neemt niet weg dat wij onder alle omstandigheden als gelovigen ons vertrouwen stellen op de Heer. Maar waarom doen we dat? Juist omdat we anders niet door die omstandigheden heen komen. Dat moet men niet ontkennen, die zijn er. Het zou geen enkele zin hebben als wij niet bang waren voor, of niet opzagen tegen bepaalde situaties. Dan zou het, als we dat niet hadden, dan zou het volkomen onzinnig te zijn te zeggen dat we ons vertrouwen moeten stellen op de Heer. Hoezo? Er gaat immers niks verkeerd, we zien immers nergens tegenop. Nee, het is juist dat dat er wel is, die drempel, die weg, die tunnel wellicht, want en, hangt er maar vanaf hoe men erover denkt, hè? Maar het feit dat die tunnel daar wel is, dat dat lijden daar wel is, dat roept ons op om ons vertrouwen te stellen op de Heer. Niet omdat we niet bang zijn, maar juist omdat we wel bang zijn en we zijn in goed gezelschap, want dat deed de Heer Jezus ook. En dat is in ieder geval wat hier in deze geschiedenis in de Hof naar voren komt. Nogmaals moet ik zeggen, niet hier in het Johannesevangelie, maar wel degelijk in de andere drie evangeliën. De Heer zag op tegen de weg die hij nu inderdaad zou moeten gaan. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. En ik wil daar eigenlijk liever verder niet op ingaan. Maar waar het maar op neerkomt is dat inderdaad de Heer hier met zijn discipelen de Kedron oversteekt, wat op zich een beeld is van zijn lijden, sterven en opstanding. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen van zijn dood en opstanding. En dan aan de andere kant komt hij in een hof. Het is weliswaar een hof, maar de problemen zijn daar niet voorbij. Het is de Olijfberg. Het is de plaats van het nieuwe verbond. Het is de plaats van het koninkrijk. Het is de plaats van olijven, van de werking van de geest, van eeuwig leven. Het is maar niettemin, het is de olijfpers. Dat wil zeggen, het is wel het koninkrijk, maar het spreekt in het bijzonder over de lage kant daarvan. De aardse positie, dus om het maar heel kort te zeggen, de aardse positie van de gemeente. Daar komt het op neer. Waarbij wel degelijk de Heer ons voorgaat, waarbij wel degelijk de Heer voor ons zorgt, waarbij wel degelijk de Heer ons bewaart, zodat hij niemand verliest die hij van zijn hemelse vader heeft ontvangen. Daar staat in vers 9, die garantie hebben wij, daar leven wij uit. Dat is uiteraard de belangrijkste strekking van deze geschiedenis. En hoewel de Heer dan hier van het toneel verdwijnt en gevangen genomen wordt, worden toch inderdaad de zijnen gered. Nou, dat is inderdaad de uitbeelding van de situatie in onze dagen. Het mag er zo zijn dat de Heer gevangen genomen is, maar niettemin, wij worden bewaard en gered. Daar gaat het maar om. En aan de andere kant wordt natuurlijk uitdrukkelijk naar voren gebracht dat de Heer gevangen genomen en afgevoerd werd inderdaad door het ongelovige Juda, dan wel door de ongelovige Judas. En dat is netjes gezegd, want uiteindelijk moet je natuurlijk zeggen, de verraderlijke Judas. Die zegt dat hij zijn Heer lief heeft, die hem inderdaad kust en dus inderdaad doet alsof die het kunstje geleerd heeft. Ja, sorry dat ik dat nou zo zeg, maar hoe, hè? Het klinkt zo weinig respectvol, maar dat is het niet. Maar hij heeft inderdaad geleerd zich te gedragen, hij weet hoe het moet enzovoort, maar in werkelijkheid is hij van binnen leeg. Geen leven enzovoorts. En Judas verdwijnt dus ook. Want zoals de Heer Jezus inderdaad gedood wordt, of de dood vindt, moet ik dan eigenlijk zeggen, zo vindt ook inderdaad Judas de dood. En dat inderdaad door zijn eigen toedoen. Nou, dat is de beschrijving van onze bedeling. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Wij vinden van een dergelijk toneel, een dergelijk tafereel, ook een parallel nog in de schrift. Want ik herinner mij de geschiedenis van de Heer op de berg, waarbij hij ook zijn discipelen achter zich laat en er inderdaad ook drie meeneemt. Dat gebeurde hier ook, al staat het hier in Johannes niet. En dat is op de zogeheten berg der verheerlijking. Dat vind ik ook leuk, want die berg heeft ook geen naam. Net zo min als de hof hier een naam heeft, hè. Het is allemaal erg verborgen. Dat past dus heel goed. Maar de Heer gaat op de berg met zijn discipelen. Wel, daar op die berg ziet men een verheerlijkte Christus. Daar ziet men niet alleen Christus, nou uiteindelijk ziet men alleen Christus, dat staat er, Jezus alleen, maar eerst ziet men ook inderdaad Mozes, de personificatie van het koningschap van Christus. Men ziet ook daarnaast Elia, de personificatie van het priesterschap van Christus, zodat naar oud gebruik, hè, Mozes en Elia samen uitbeelding zijn van de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Men ziet daar de Heer, men zegt, hier willen wij wel blijven, enzovoort. Ja, dat kan ook wel, maar het is maar één kant van het verhaal. En het blijkt dan ook dat als men daarna komt aan de voet van de berg, daar blijken de discipelen, de anderen in ieder geval, blijken aan de voet van de berg bezig geweest te zijn met het Nou ja, wat dan heet de genezing van de maanzieke knaap. Dat wil zeggen, men is bezig geweest om daar een duivel, een demon, uit te drijven. En het punt is dat het niet gelukt was. Ik heb er ooit eens uitgebreider over gesproken. Dus dat betekent, als ik dat zeg, betekent daar eens een bandje van. Maar goed, het is zo raar om reclame te maken midden in zo'n toespraak. Maar niettemin, de gedachte daarbij is dat weliswaar voor een deel van de discipelen inderdaad op die berg de heerlijkheid des Heren gezien wordt. Helaas maar een deel. Ik wil niet zeggen dat de anderen geen gelovigen zijn, maar de anderen beklimmen die berg nooit, helemaal nooit. Die blijven beneden, aan de voet van de berg, enzovoorts. Dus in onze dagen nog steeds zo. Er zijn er die de berg opgaan met de Heer en daar beloond worden. Op de berg ziet men de Heer, heb ik eens nagevraagd aan Mozes en Paulus en dus aan Petrus, Jacobus en Johannes ook. Hè. Op de berg ziet men de Heer, Elia trouwens ook. Hè. Maar er zijn er die blijven beneden en wat doet men daar? Vechten tegen de tegenstander en men overwint hem niet. Dat wil zeggen, men heeft er zelf weliswaar geen last van, maar niettemin, die tegenstander blijft wel degelijk gewoon hier beneden tekeer gaan. Want mag dan zijn dat boven het koninkrijk en de heerlijkheid van het nieuwe verbond is aangebroken, hier beneden uitdrukkelijk niet. En pas als de Heer van de berg afkomt, een beeld van de wederkomst van Christus uiteraard, pas dan wordt de tegenstander definitief teniet gedaan. Ja, merkwaardig verschijnsel. Waarmee maar gezegd wil zijn, dat wil ik dan meteen aanvullen. Waarmee maar gezegd wil zijn, dat als wij een verheerlijkte Christus zoeken, als wij de overwinning willen op de tegenstander, is er maar één mogelijkheid, dat is de berg op met de Heer. Net als Petrus, Jacobus en Johannes. Want beneden is die overwinning nooit, boven wel. Pas als men de Heer volgt, de weg op. Pas als men, en dan zal ik het letterlijk zeggen met Paulus, pas als men zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend ter rechterhand Gods, dan zal men die heerlijkheid des Heren ook weerspiegelen. En dat was dan respectievelijk Colossense 3 en 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 3 is dat nog de laatste woorden. Hè? Pas als men de Heer zoekt naar boven, hem achterna, want zoekt de dingen die boven zijn, zal men die heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Dan zal men veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En van de boom der kennis naar de boom des levens. En dat is wat naar voren gebracht wordt. Die aardse positie, die is er, dat valt niet te ontkennen. Maar de bedoeling is uiteraard dat men niet eindigt daar beneden aan die olijfberg. De bedoeling is dat men eindigt boven aan de olijfberg. Want ik moet u er opmerkzaam op maken dat het leven van de Heere Jezus hier als het ware eindigt, zijn leven in min of meer vrijheid, eindigt hier aan de voet van de olijfberg. Maar het laatste wat men van de Heer gezien heeft, was niet aan de voet van de olijfberg, maar was bovenop de olijfberg. Op de top. En daar zal hij ook inderdaad weer gezien worden. Het hele punt is dat we hier dus een uitbeelding vinden van onze tegenwoordige bedeling, waarbij aan de ene kant vastgesteld wordt dat hier beneden van alles verkeerd gaat en in ieder geval vervolging is door Judas, voor wie dan ook, hè, dat de wet, de beginselen der wereld, de goed en begrippen als goed en kwaad, want daar komt het op neer, dat die in wezen het leven gevangen nemen en zelfs het leven onderdrukken en zelfs, zou het mogelijk zijn, zelfs uitroeien. En als men er niet op bedacht is, dan valt men ten prooi inderdaad aan deze beginselen. En dat is waarom zo uitdrukkelijk, en het was inderdaad Colossense 3 en 2, waarom zo uitdrukkelijk gezegd wordt dat men zou moeten zoeken de dingen die boven zijn. Beneden is weliswaar de hof, ook voor de gelovigen, maar het is slechts de voet. Men ziet daar de Heer niet in heerlijkheid, men ziet daar een gevangen Heer. Het is opmerkelijk dat velen, laat ik maar vertellen. Het is opmerkelijk dat velen de Heer zien alsof hij niet verheerlijkt is, alsof hij als lijdt, in onze dagen bedoel ik, hè, alsof hij nu niet verheerlijkt is, alsof hij lijdt, alsof hij gevangen is, alsof hij vervolgd wordt enzovoorts. Hoe komt het dat men dat ziet? Het is geen Bijbelse waarheid. Hoe komt het dat men dat ziet? Omdat men zich bevindt aan de voet van de olijfberg, daar ziet het er zo uit. Men ontkent niet de hof, men ontkent niet dat het nieuwe verbond is aangebroken, vreemd genoeg. Maar men ziet geen verheerlijkte Christus. Men ziet een grote oorlog en dat soort dingen meer. En een vervolgde Christus. Wel, zo eindigt het verhaal niet. Het verhaal eindigt op de Olijfberg. Het verhaal eindigt op de berg der verheerlijking, zal ik maar zeggen. Men zou moeten zoeken de dingen die boven zijn. En dan ziet niet alleen Christus, maar dan ziet zelfs de wereld er heel anders uit. Dat is een hele fase verder. En dat is de Bijbelse boodschap. Dat is de inhoud van de Paulinische brieven. Dat is de enige echte boodschap voor elke gelovige. Die dingen zoeken waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Dat is het verhaal. En dan blijft al het andere domweg achter. Nou goed, ik zal proberen naar deze geschiedenis terug te gaan. Er staat dus Jezus dit gezegd hebbende. Dat is een uitdrukking, dat is vers 1. Dat is een uitdrukking die wij wel kennen, langzamerhand. Het betekent namelijk niet van, nou houden we daarmee op en dan gaan we het verhaal met iets anders verder. Het betekent namelijk, het verhaal houdt niet op, we gaan met hetzelfde verder. In het licht dus van wat Jezus gezegd heeft, op zijn minst in het voorgaande hoofdstuk, maar eigenlijk in alle voorgaande 5 hoofdstukken. In het licht dus van wat hij gezegd heeft, gebeurt nu dit. Het zal u duidelijk zijn dat ik inmiddels dit schriftgedeelte ook op diezelfde wijze heb toegepast. Want de voorgaande 5 hoofdstukken gaan over niets anders dan dat, dan ga ik helemaal terug hè, naar Johannes 13, dan dat de gelovigen weliswaar hier beneden zijn, vuile voeten krijgen enzovoorts, maar dat zij daarover niet in de zorg hoeven te zitten, omdat zij een meester hebben, een heer, die hen dient. Dat wil zeggen, een heer die hen de voeten reinigt. Gevraagd, ongevraagd, heeft er niks mee te maken, hij doet het. Dat is wat er staat. En dat is wat in deze 5 hoofdstukken naar voren komt. Namelijk dat de Heer zegt dat hij voor de zijnen zal zorgen, maar dat hij van de zijnen ook verwacht dat ze hem en zijn eer, zijn leven uitdrukkelijk zoeken. Dat ze in zijn woord blijven en zo vrijgemaakt zullen worden. Dat ze in de wijnstok zouden blijven en zo na de opstanding van Christus deel zouden hebben aan zijn eeuwig leven. En daarbinnen ook vrucht zouden dragen enzovoorts. Dat ze niettemin hier op aarde vervolgd zouden worden, maar inderdaad een eeuwige erfenis zouden ontvangen. En in het licht van de andere evangelie moet ik er nog bij zeggen, dat daar in die andere evangelie heel uitgebreid gesproken wordt, letterlijk, niet in beelden, maar in de meest letterlijke taal, over hoe het verder zou gaan, dat Jeruzalem zou verwoest worden, dat er verdrukkingen zouden komen, hongersnoden, allerlei ellende die je maar bedenken kunt, dat de gelovigen gevangen zouden genomen worden, gedood zouden worden en al dat soort dingen meer. Maar de Heer zegt, niettemin zorg ik voor u. De beroemde reden over de laatste dingen, zeg ik dan. Hè? Dat is Matthäus 24 en 25 natuurlijk. En wat is het? Lucas 21 geloof ik. Enzovoort. Want dat zijn daar de laatste redenvoeringen van de Heer. Een paar dagen eerder, maar dat doet er nou verder niet toe. Hè? Maar het is allemaal precies dezelfde gedachte. De Heer zou onder de meest beroerde omstandigheden van de gelovigen voor hen zorgen. Dat is precies wat Hebreeën ook inderdaad zegt. En Hebreeën legt uit dat hij dat kan, omdat hij inderdaad weet wat in een mens omgaat. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar weet u toch, de bekendste klacht van een mens is altijd, mijn vrouw begrijpt me niet, dat weet u toch, hè? Mijn vrouw begrijpt me niet. En voor de dames, mijn man begrijpt me niet. En daarna, mijn moeder begrijpt me niet. Nee, dan volgens schoonmoeder, ja. Maar, hoezo? Verwacht u dat dan werkelijk? Dat is namelijk een onmogelijkheid. Dat heeft namelijk ook helemaal geen zin. Waar het om gaat is, dat er maar één is, dat is wat de Bijbel vele malen zegt, dat er maar één is die in staat is om niet de persoon, namelijk de buitenkant aan te zien, maar om het hart aan te zien. Er is er maar één. En ik ben van mening, dat moet ik natuurlijk voor de spiegel gaan staan, maar ik ben van mening dat het zinnig is om ons dat altijd te realiseren. Het is namelijk beter om iemand te vertellen dat de Heer hem ziet en begrijpt en doorziet, dan je best te doen om diezelfde iemand zelf te begrijpen, als u begrijpt wat ik bedoel. Niet wij zouden begrip moeten hebben voor een ander, hoewel ik vind dat het zou moeten.
Maar dat kunnen we nou eenmaal niet, hoe goed we ook ons best doen. Althans niet voldoende. Niet naar behoren. Maar wij zouden die ander moeten vertellen dat er een is die wel naar behoren medelijden kan hebben. Omdat die weet wat in de mens is. En omdat die de enige rechtvaardige rechter is, omdat hij het hart van de mens aanziet. In plaats van de buitenkant. Nou, dat is de Bijbelse gedachte. En dat zeg ik niet zomaar, het is niet maar een theorie. Het is namelijk de belangrijkste grondslag voor het leven van de gelovigen. Daar komt nog wat anders bij. Wij worden ook geacht dat van de Heer te leren. Hebben we nooit gelezen in de Bijbel dat God een jaloers God is? Nou, God is een jaloers God en zijn wij zijn eigendom? Wat denkt u, dat we nog iemands eigendom kunnen zijn daarnaast? Dat gaat niet. Dat is absoluut onmogelijk. En de een is daar bedroefd over en de ander is daar blij mee. En de kenner die zijn er de ene dag bedroefd over en de andere dag zijn ze er blij mee. Hè? En dat bedoel ik niet lelijk, ook niet om de spot mee te drijven. Maar dat is nou eenmaal de situatie waarin wij leven. Dat is wat de Heer ook van ons vraagt, dat wij zijn eigendom zijn. En dat wij inderdaad naar hem luisteren. En dat hij zijn leven in ons kan brengen. En wat staat toch te vertellen? Ik denk altijd dat het zo moeilijk is om het uit te leggen. En dat zo weinig in het begrijpen. Maar er zijn talloze liederen die dat gewoon zeggen. Waaruit maar volgt dat het weliswaar in de prediking niet altijd naar voren komt. Omdat het een moeilijk thema is. Hè? Maar het is wel bekend. Welke vriend is onze Jezus? Die in onze plaats wil staan, maar is de enige die in onze plaats kan staan. En welke voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God kan gaan. En nooit zag ik een vriend die zo trouw was als Jezus. Enzovoorts. Of neem de wereld, geef mij Jezus. Ik heb niet geoefend, ik heb geen aantekeningen. En ik ben heel slecht in het bedenken van liederen. Maar ze komen me zo op. Dat zijn de liederen. Op het Godslam rust mijn zielen enzovoort. Dat is de Bijbelse waarheid en daar gaat het om. En dat is wat de Heer zijn discipelen verwijt. Eventueel niet hier, maar in Matthäus tot en met Lucas. Namelijk, kunt gij niet 1 uur met mij waken? Blijf bij mij. Wees je bewust van mijn aanwezigheid. Blijf wakker. Leef daaruit. Ga niet ten onder in de nacht van de wereld enzovoorts. Dat is wat werkelijk naar voren gebracht is. Nou, en dat is dus ook de strekking van Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron. Kunnen we zeggen, ze hoefden niet alleen over het woelige water of over de zwartheid van het water. Niet alleen trek ik door de Jordaan, want nou blijven de liederen boven komen natuurlijk. Hè? Ja, dat heb je dan. Maar met de Heer. En daar was een hof. Er was geen andere weg om de Olijfberg op te komen. We zouden de Heer volgen in zijn wedergeboorte, in zijn dood, in zijn opstanding en zijn hemelvaart. De weg gaat over Kedron, gaat door Gethsemane, maar de weg leidt, houdt daar niet op. De weg gaat omhoog, inderdaad naar de Olijfberg. Over de beek waar een hof was, in welke hij ging. Ik vind het zo leuk hoe het staat. Er staat niet in welke hij en zijn discipelen gingen. Er staat er veel sterker, in welke hij ging. Ja, dat is waar ook, en zijn discipelen. Maar hij gaat daarin. Wij volgen hem. Dat is waarheen de Heer zijn discipelen leidde. En er staat er, Judas die hem verriet, wist ook die plaats. Betekent uiteraard dat het Joodse volk al zodanig, zeker in het bezit van de schriften, op de hoogte was van wat er zou gebeuren. Hoe een nieuw verbond tot stand zou komen enzovoorts. Hè. Hoe de Messias zou leiden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. De plaats was bekend. Niettemin, hij is degene die de Heer daar verraadde. Staat trouwens, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Het is niet meer 1 keer, blijkt nu hier. Hè? De Heer was daar vaker geweest. En als u het mij vraagt, er was een plek op de Olijfberg waar de Heer verzamelde met zijn discipelen. Waar hij bij Maria Martha overnacht of wat dan ook. Waar hij vanaf de Olijfberg sprak over het Jeruzalem wat daar in het westen lag en wat verwoest zou worden. Dat was die andere reden over de laatste dingen. Je had de plaats in de opperzaal, dat was ook een reden over hoe het nu verder zou gaan, een speciaal onderkomen. En men vraagt zich af van wie was die opperzaal eigenlijk. En dan heb je natuurlijk nog de plaats hier aan de voet van de Olijfberg. Een hof waarvan men ook altijd even vraagt van wie was die hof eigenlijk. Maar daar ga ik nou maar dan maar eens niet verder op in, natuurlijk. Hè. Er was altijd een plaats die speciaal gewijd was aan de Heer, of bestemd was voor de Heer en zijn discipelen. Een plaats aan hem bekend, voor hem bestemd, omdat het plaatsen zijn die uitdrukking geven aan de eenheid, de verbondenheid van Christus en de gemeente. Die plaats, die zouden wij moeten bezoeken. En dat is niet deze zaal in Leerdam, overigens, mocht u dat denken, hè. Dat is inderdaad de plaats aan de voeten van de Heer Jezus in het heiligdom. Daar komt het op neer om te onderzoeken in zijn tempel, zegt de psalmist. Of gewoon om ons door hem te laten onderwijzen. En om daar inderdaad niet alleen genade, barmhartigheid, maar ook hulp te ontvangen te bekwame tijd. Nou, daar laten we het eerst bij, want het is inmiddels tijd voor de pauze. Ik zal weer mijn best doen de draad vast te houden. In Johannes 18... waar staat dus in vers 2, Judas die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Ik heb er straks op gewezen dat er meerdere plaatsen zijn daar in de buurt, die kennelijk een soort vaste rustplaats waren voor de Heer en zijn discipelen. Dat staat hier ook, men was hier niet voor het eerst. De vraag is altijd, hoezo, van wie zijn die plaatsen? En ik moet u zeggen dat ik de indruk heb dat die plaatsen allemaal het eigendom zijn van een en dezelfde, die wij uit het Oude Testament kennen als zulke een, uit Matthäus ook trouwens, en die wij bovendien kennen hoogstwaarschijnlijk, ik zeg het altijd met een slag om de arm, als oom Jozef, ja, Jozef van Arimathea. Die kans is in ieder geval erg groot. En in ieder geval blijkt dat op alle mogelijke manieren te kloppen, niet alleen historisch, maar ook inderdaad typologisch. Maar goed, daar gaat er maar niet verder op in. Maar er was een plaats dus waar de Heer verzamelt met zijn discipelen. Ik denk er altijd meteen aan de geschiedenis van David, die tot koning gezalfd was, maar nog niet feitelijk. Hè, er was de jure, heet zoiets, koning, maar niet de facto. Hij was gezalfd namelijk. Maar Saul zat nog op de troon. Saul, een beeld inderdaad van de heerschappij van de wet. Hè? Dat heb ik eens nagevraagd aan Paulus. Hè? Maar goed, die is een beetje moeilijk. Maar toen moest David dus vluchten voor de toenmalige koning Saul. Dat is precies hetzelfde als dat de Heer Jezus hier eigenlijk weg moet voor Judas. Daar komt het op neer. En dan wordt aan David gevraagd, maar waar zijn uw discipelen? Nee, vrij vertaald. Uw jongelingen, uw volgelingen. En toen zei David, nou, die zijn op de plaats van zulk een. Een ploni almoni. En die naam, die titel is altijd niet alleen aan de ene kant geheim, maar juist aan de andere kant de uitdrukkelijke verwijzing naar de positie van Christus nu. De Christus die zich verbergt in onze bedeling, of anderen prefereren gewoon te zeggen, hij is een beeld van de Heilige Geest. Maar daar komt uiteraard volstrekt op hetzelfde neer. En zo is het hier ook. Het is wel degelijk de plaats van de Geest, hè? Maar een bekende plaats. Judas dan, die kende deze plaats ook, vanzelfsprekend. En Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën. Maar de gedachte is gewoon, genomen hebbende de bende en dienaars van de overpriesters en fariseeën. Dat wil zeggen, de schuingedrukte woorden mag je rustig weer doorstrepen. En het woordje en, wat er dan wel degelijk blijft staan, betekent gewoon namelijk. Een bende, namelijk dienaars van overpriesters en fariseeën. Dat wil zeggen, wel degelijk militair. Het was een soort wacht, een soort legertje moet je zeggen, dat ter beschikking stond aan de Joodse hoogste gezagsorgaan, het Sanhedrin. En dus onder bevel stond fundamenteel van de hoge priester. Maar Judas leidde hem en de staten, die kwamen al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Uit de vergelijking met andere evangeliën blijkt dat het inderdaad zwaarden en stokken waren. Dus wel degelijk letterlijk wapenen. Ze waren niet alleen gewapend met lantaarnen en fakkelen. Maar het plaatje wat ons hier wordt voorgehouden is precies dat van Romeinen 2 bijvoorbeeld. Waar Paulus over de Joden zegt, gij acht uzelf te zijn leidslieden der blinden. De Joden immers die de wet hadden, beschouwden zichzelf als verlicht. En dus als leidslieden voor de heidenen.
Zij hadden de fakkel, zij hadden de lamp, zij hadden het woord van God, was dan de gedachte enzovoorts. En ze zouden leiding geven, inderdaad, aan de heidenen. Nou, hier, op nogal cynische wijze moet ik zeggen, wordt dat ook uitgebeeld. Want hier wordt leiding gegeven door de Joden, maar het leidt niet naar het nieuwe verbond. Het leidt niet tot eeuwige heerlijkheid. Het leidt niet tot het volle licht, maar het leidt zelfs tot de dood. En dat is natuurlijk spottend, want het licht leidt hier tot de dood. En dat kan natuurlijk feitelijk nooit de bedoeling zijn. Het licht zou moeten leiden naar de Heer. Dat heb ik nagevraagd bij de wijzen uit het oosten. Ja, precies, ja. Goed, dus genomen hebben de dienaars van de overpriesters en fariseeën. Wel, overpriesters en fariseeën zijn dus fariseeïsche overpriesters die dus deel uitmaken van het Sanhedrin. Zij zijn gewapend met lantaarnen en fakkelen. In de nacht, er is betrekkelijk weinig licht. Het is wel heerlijkheid, maar dan die van het oude verbond, daar komt het op neer, die van de wet. Betrekkelijke heerlijkheid van het oude verbond uit 2 Korinthe 3. En zo komen ze de Heer zoeken. Het blijkt ook moeilijk te zijn hem te vinden. Nee, dat is vanuit het Jodendom sowieso moeilijk. En dat is één uitspraak. De andere zou moeten zijn, dat is sowieso moeilijk vanuit de wet. En dan blijf ik maar zo ver mogelijk bij ons hier uit de buurt. Het zal een duidelijke zaak zijn dat degene die uitdrukkelijk ook naar zijzelf zeggen onder de wet leven, die hebben de grootste moeite om de Heer te vinden. En gewoonlijk denk ik altijd, vinden zij hem ook niet. En als zij hem wel vinden, vallen zij achterover. Dat staat hier ook. Nou, het staat niet alleen hier, dat staat ook in het Oude Testament, hè? Maar goed, laat ik maar gewoon verder gaan. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zal. Hij wist immers dat de Zoon des Mensen zou lijden om al zo zijn heerlijkheid in te gaan. Dat zei hij 3 dagen later. Nou, 4 dagen later dan. Tot de Emmausgangers. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit, ging naar hen toe. De gedachte is eigenlijk, ze zouden hem niet eens gevonden hebben. Hij was zelf degene die naar hem toe ging. Naar hen toe ging. Hij meldde zich. Precies zoals de Zoon des Mensen kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zo meldde hij zichzelf en zei, wien zoekt gij? En zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. En Jezus zei tot hen, ik ben het. Ik heb eens een commentaar gelezen waarin staat dat de Heer zo laconiek en gedecideerd, hè, zo rechtuit, zonder enig probleem, ongeëmotioneerd zelfs, want daar lees je hier ook niks van, gewoon zei, nou, dat ben ik. Zoek je, dat ben ik. Dat mag dan zo zijn. Het neemt niet weg dat er een heel andere gedachte achter zit. Namelijk die van dat men vraagt naar Jezus de Nazarener en de Heer zegt, en nou een beetje netter en rechtstreeks, letterlijker vertalen, de Heer zegt, ik ben. Nou kan dat gewoon betekenen, ik ben het. Het betekent immers niks, ook in het Nederlands niet. Hè? Ik ben het. Maar je kunt ook gewoon laten staan, ik ben. En dan stelt hij zich dus inderdaad voor met de naam Jehovah. Dat wil zeggen, ik ben Jezus de Nazarener, maar niettemin de Zoon van God. Iets wat zal blijken, binnen of bevestigd zal worden, om met Romeinen 1 te spreken, een paar dagen later vanzelfsprekend. En dat is bovendien in overeenstemming met de aard van het Johannesevangelie, waar de Heer ook al vele malen eerder zei, ik ben. Altijd een beetje verfrommeld, weggemoffeld vertaald, niettemin. Hij zei, ik ben. Met een duidelijke verwijzing naar wie hij werkelijk was, namelijk de Zoon Gods, die als de Zoon des Mensen uit de hemel nederdaalde, maar die wel degelijk daarheen terug zou keren en daar verheerlijkt zou worden. Maar dat zullen de omstanders niet begrepen hebben. En bovendien, hij zegt niet alleen ik ben, hij zei ook, ik ben het licht der wereld, ik ben het brood des hemels dat uit de hemel is nedergedaald. En vele andere uitspraken, ik ben de goede herder, de deur der schapen enzovoorts. Hè? U kent ze langzamerhand. Dus Jezus zeide tot hen, ik ben, en Judas die hem verriet stond ook bij hen. En het punt is dat wij hier in deze eenvoudige zinnen precies de hele procedure die nu volgt uitgebeeld hebben. Want wat uiteindelijk tegen de Heer Jezus wordt ingebracht, is uiteraard niet dat hij de grote weldoener was van zijn tijdgenoten, de grote genezer, en dat hij zo'n wijze leraar was en dat soort dingen. Dat allemaal niet, hè. Wat tegen hem ingebracht werd, was dat hij zich uitgaf
voor de Zoon van God en daarmee maakte hij zich goden gelijk. En dat beschouwde men als godslasterlijk en op grond daarvan werd hij veroordeeld. Niettemin, het was een duidelijke zaak dat de Messias inderdaad Zoon van God zou moeten zijn, omdat het uitgebreid staat in het Oude Testament. En zo goed als men wist dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden, zo moest men weten, omdat het veel vaker staat, dat de Messias de Zoon van God zou zijn. En hier komt men tot het hem en de Heer vraagt, wie zoekt gij? Ze zeggen, Jezus de Nazareder. En de Heer zegt, ik ben. En hij geeft zich daarmee eigenlijk niet alleen uit voor Jezus de Nazareder, maar tegelijkertijd voor de Zoon Gods. Want die heet nou eenmaal zo, ik ben Jehovah, weet u wel? Ik ben die ik ben. En dan staat er meteen Judas bij, er staat Judas die hem verriet, stond ook bij hem. En dat is precies waar het om gaat. De afwijzing van het Jodendom berustte, althans formeel, op het feit dat de Messias inderdaad niet alleen de Zoon van David en dus Jood zou zijn, maar dat hij boven alles in de eerste plaats Zoon van God zou zijn. Neem niet weg dat ze natuurlijk nog veel meer tegen hem hadden, maar dit was in ieder geval de officiële beschuldiging die later tegen hem ingebracht werd. Nou, Judas die hem verriet stond ook bij hem. En als hij dan tot hen zeide, ik ben, ziet u, het wordt zelfs herhaald, de uitspraak. Dat is helemaal niet nodig voor het verhaal, maar het staat er wel. En daarom ligt de klemtoon op, hè. Als hij dan tot hen zei, ik ben, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Nou, ze zullen weer opgestaan zijn. En wat er werkelijk gebeurde, dat is niet goed na te gaan. Historisch althans. Het kan zijn dat ze achteruit deinsden. Natuurlijk kan dat, waarom ook niet. Je vraagt je alleen af waarvoor. Hem zochten ze toch, zij waren gewapend. Er is geen reden om achteruit te deinzen. Maar het kan zijn dat ze achteruit deinsden en dan krijgt u het zogeheten domino-effect. Sorry, domino-effect. Kent u toch domino-stenen allemaal? Of bekende kaartrijden die... Nou ja, die is in sommige kringen verboden, maar vooruit. Kaarten die allemaal omvallen. Men zegt aan de voorste rij van achter, het hele spul valt achterover. Dat zal nu wel zo zijn. Anderen veronderstellen dat de Heer hier een wonder deed, waarbij hij hen allemaal achterover deed vallen. Uiteraard niet als een beeld van de vervulling van de geest, zoals sommigen tegenwoordig schijnen te denken. Maar dat even terzijde. Hoe het gebeurde, weet ik dus niet. Dat staat er ook niet. Dat het gebeurde, had wel degelijk een betekenis. Dat staat hier trouwens niet bij. Ik weet niet eens of het op andere plaatsen er wel bij staat, maar dat doet er weinig toe. Maar het is inderdaad een meest letterlijke, daarom tamelijk onbelangrijke, maar het is de meest letterlijke vervulling van de uitspraken die in het Oude Testament gedaan worden. Dat namelijk het volk Gods, volk levend onder de wet als wet, inderdaad bij de verschijning van de Messias achterover zou vallen. Waarbij de gedachte is uiteraard dat het, dat het met het nationale bestaan van dat volk slecht zou aflopen. Of heel concreet, het betekent dat Jeruzalem zou verwoest worden. En achterovervallen wil zeggen dat het zou terugkeren naar waar het vandaan kwam. Dat staat al in Deuteronomium, namelijk 28, het laatste deel van het hoofdstuk. Dat Israël, althans het Jodendom, terug zou keren, zelfs naar Egypte waar het vandaan komt. Dat is een terugval. Een achteruitvallen. Een terugval, dat is een woord wat wij ook nog in die zin gebruiken. Maar hier wordt het letterlijk toegepast. Ik meen trouwens dat het letterlijk zo staat in Jesaja 28. Als ik me goed herinner. Ja, daar staat het inderdaad. Jesaja 28. Waar uitgebreid gesproken wordt over de situatie van Israël onder de wet. Een situatie die trouwens in de dagen van Jesaja helemaal niet bestond. Denk daar goed aan. In de dagen van Jesaja leefde men niet onder de wet. Men heeft dat nooit gedaan. Dat is pas gekomen na de terugkeer uit Babylonische ballingschap. En dat is dus vele jaren, zoals een paar eeuwen later. Maar niettemin, er staat dan dat voor hen, voor Israël, voor dit volk levend onder de wet, het woord van God, de kennis van God, voor hen is het gebod op gebod, regel op regel. Dat staat in vers 9.
Want daar staat, aan wie zou hij dan de kennis leren en aan wie zou hij het gehoorde te verstaan, niet te doen, te verstaan geven. En kennis leren is niet kunstjes leren, het is kennis leren. Niet het gedrag aanpraten, maar inderdaad het woord van God inpraten, via het oor. Maar de Heer klaagt en zegt, aan wie zou hij de kennis leren? Aan degene die nog melk van nodig hebben en geen vaste spijs. Nou, er staat, aan de gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten, dat zijn toch degenen die melk van nodig hebben nog, en nog heel niet aan vaste spijs toe zijn. En dan staat er, want het is voor hen uiteraard, het, die kennis namelijk, die wijsheid, het is het woord dus, het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje, enzovoorts. En je herkent daar het Jodendom in, zo zonder meer, zeker dat onder de fariseeën, het orthodoxe Jodendom, en je herkent er zelfs het orthodoxe Christendom in. Hangt er vanaf wat je daarvan kent natuurlijk, maar als je er wat van kent, herken je het ook. En dan, maar dan staat het, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Wij weten, maar ik zeg dat maar gewoon even zo langs de neus weg, dat dit ook letterlijk en tamelijk onbelangrijk dus vervuld werd in het spreken in tongen. Maar dat het uiteindelijk definitief in de volle betekenis van de term vervuld is in onze dagen, waarin niet de Joden het evangelie prediken aan de heidenen, maar waarbij heidenen het evangelie prediken aan de Joden. Door lieden van belachelijke lippen. Nou, en zo verder. Vers 12, tot de welke hij gezegd heeft, dit is de rust, geeft de moeden rust. Dat zijn dus degenen die onder de wet leven. Die zouden rust ontvangen, want onder de wet is het een strijd, hè? Oorlog. In ieder geval onvrede. Geef de moeden rust. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Waarmee vermoeid, of waardoor vermoeid en waarmee belast, ik durf het haast niet meer te zeggen. Hè? Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Maar goed, en tot hen werd gezegd, dit is de verkwikking. En verkwikking betekent opleven, herleven. De Engelsen geven requickening of zoiets, of quickening. Dat betekent inderdaad dat men van een rust, inderdaad, of van een slaap of van vermoeidheid is men in elkaar gestort. En daarvan staat men dan weer op. Het is een herleving. Dagen van verkwikking of dagen van verkoeling, Handelingen 4, 3, zouden komen van het aangezicht des Heren. Dus kortom, het is een term voor het nieuwe verbond, hè? Voor wedergeboorte, herleving, herstel. Doch zij hebben niet willen horen. Niet, ze hebben niet kunnen horen, maar ze hebben niet willen horen. En daarom of zo zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, regel op regel, enzovoorts. Opdat zij, tweede helft van vers 13, opdat zij heen gaan, welke kant dan op? Nou, namelijk, hè, dat ze heen gaan, en niet lopend maar vallend, en niet vooruit maar achteruit. Opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen. Het opmerkelijk is dat we in het Nieuwe Testament leren dat voor zover een gelovige inderdaad valt, valt hij achteruit. Ik zei, voor zover hij valt, valt hij achteruit. Dan verachtert, ik meen dat het Hebreeën 12 is, ik weet niet zo goed uit mijn hoofd nu ineens, maar dan verachtert hij van de genade. En als hij verachtert van de genade, komt hij dan terecht? Tegengestelde, de wet dus. Dat is precies wat hier staat. En dat is wat met het Joodse volk gebeurd is. Als volk. Opdat zij heen gaan, namelijk achterwaarts vallen. Eigenlijk is dat ook zo ongeveer gebeurd met Petrus. Ik geloof trouwens dat van hem staat dat hij voorwaarts viel. Maar goed, hij viel dan in elk geval. Maar hier staat, opdat zij achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen genomen worden. En in gedachten zie ik daar dat legertje dienstknechten van de hoge priester achter Judas aangaan enzovoort. En zij schrikken, want ze waren zich natuurlijk toch bewust dat ze iets aan het doen waren wat eigenlijk niet kon. En dan komt er altijd een schrikreactie bij. En dan vallen ze achterover. Het moet een hele kluwe geweest zijn van al die lui met hun fakkels en lampen en hoe heet het maar. En stokken en zwaarden enzovoorts. Hè. Nou, dat staat hier. Opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen, verbreken en verstrikt en gevangen worden. En dat is uiteindelijk de beschrijving van wat er van het Jodendom daarna overgebleven is in onze bedeling, gedurende onze bedeling. Verstrikt. En ieder die ooit daarmee te maken krijgt, ik bedoel elke heiden, of ik bedoel eigenlijk elke gelovige uit de heidenen, die ooit te maken krijgt met orthodox jodendom, zal moeten toegeven dat men verstrikt en gevangen en gebroken is. Dat is niet anders. Maar hetzelfde geldt voor de eventuele christelijke orthodoxie. Ik zeg het met grote aarzeling, maar ik zeg het toch omdat ik vind dat het zo is. Zo is het namelijk. Men is verstrikt, gevangen en verbroken. Als er geen wonder gebeurt, komt men er nooit meer uit. Nou goed, die wonderen bestaan, dus daar gaat het nou niet om. Maar niettemin, dat is de situatie. Daarom hoort des Heren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat Jeruzalem is. Omdat gij zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt. En als je zo doorleest met Johannes 18 en wat er verder volgt in gedachten, dan is dit verbond met de dood wel degelijk ook van toepassing op de afspraak die men gemaakt had om inderdaad Jezus van Nazareth te doden. Dat het niettemin in het algemeen gaat om een verbond met de grote tegenstander in het algemeen. En zelfs over een verbond straks met laat ik maar antichrist zeggen dan voor het gemak, hè. Met die toekomstige heerser, de koning van Babel of hoe je dat maar heten mag. Dat is een duidelijke zaak, maar het is allemaal een verlengstuk van precies hetzelfde idee. Het is namelijk een verbond met de wereld, met de krachten van de wereld en met de overste van de wereld en dus ook met de oversten van de wereld. En door de eeuwen heen komt dat op verschillende wijze dan tot uitdrukking. Hoe dan ook, als er in Johannes 18 vers 6 staat dat zij achterwaarts gingen. Zij gingen achterwaarts en vielen ter aarde, is dat bijna letterlijk wat er in Jesaja 28 vers 13 staat. Opdat ze heen gaan, gingen dus, en achterwaarts vallen, en verbreken en verstrikt en gevangen worden. En meer in het algemeen zou ik natuurlijk moeten wijzen op Jesaja 8 vers, even zien, nou laat ik zeggen vers 14, Jesaja 8 vers 14, waar staat, dan zal hij voor u tot heiligdom zijn, ja, voor sommigen. En voor anderen zou hij zijn tot steen des aanstoots, tot een rotsteen des struikeling voor de twee huizen van Israël, tot een strik en tot een net voor de inwoners van Jeruzalem. Dus als je nou vraagt in Johannes 18, waar struikelden zij over? En je denkt iets meer door, gewoon over de Heer zelf. Daar komt het uiteindelijk op neer. En dat is het beste antwoord. En wat er dan precies historisch gebeurde, ja, dat doet ook weinig ter zake. Zij struikelden over de Heer, maar het is precies de uitbeelding van wat later gebeuren zal. Zodat u me ziet dat al deze gebeurtenissen, in ieder geval zoals ze beschreven staan, profetisch van karakter zijn. En dat zelfs profetieën hier vervuld worden in de praktijk door de tegenstander. Door de ongelovigen namelijk. En zo gaat het verder. Want ik ben weer terug in Johannes 18, waar zij hem wederom vragen, wie zoek gij? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. En Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik ben. Meer niet. Ik heb u gezegd dat ik ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En daar staat, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Maar ik moet meteen weer zeggen dat ook hier van toepassing is, dat als erbij staat dat het gebeurt als vervulling van een bepaalde profetie of uitspraak, dan betekent het altijd dat het niet de volle vervulling van de profetie is, maar slechts een indicatie van hoe het later vervuld zou worden. Want het moet duidelijk zijn dat de uitspraken over de Heer dat hij niemand zou verliezen, in het volgende hoofdstuk, in Johannes 17, dat het uitspraken zijn niet zozeer met betrekking tot de 12, maar veel meer met betrekking tot de gemeente in onze dagen. Sinds dat het Joodse volk, sinds dat legertje gestruikeld is en door elkaar spartelt, verstrikt en gevangen is. Nee, ik zeg het niet alsof ik er blij mee ben. Dat is nou eenmaal de situatie, hè? Sinds dat zo is, zijn wij niet te min degene die als de zijnen door het leven gaan en wel degelijk bewaard worden. En als de Heer hier dus zegt, indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan, treedt hij feitelijk al op, illustratief althans, treedt hij op als de hoge priester van het nieuwe verbond. Namelijk, hij bidt voor hen. Hij behartigt hun belangen. En dat is wat er gebeurt. opdat het woord vervuld zal worden. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. En dan staat er vers 10, Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Als ik me nou niet vergis, is dit de enige plaats waar gezegd wordt dat, dat die dienstknecht Malchus heette. Moet ik even voor de zekerheid aan kijken. En tegelijkertijd is het zo dat er ook maar één plaats is in de schrift waar staat dat, dat de Heer deze dienstknecht weer genas. Het oor weer aanzette, om zo te zeggen. Want hier heet hij, Malchus. Dat is inderdaad maar de enige keer dat zijn naam genoemd wordt. En dat deze dienstknecht weer genezen wordt, staat alleen in Lucas. In het Lucas-evangelie. Maar de dokter, hè? Dokter Lucas, die dat beschrijft, verder niet. Zodat ik maar zeggen wil dat het hier geen enkele zin heeft om daar gewicht op te leggen, op die genezing, waar het om gaat, is dat het oor eraf ging. En het punt is, als het oor eraf gaat, betekent dat het de oorschelp eraf gaat en dan kun je nog steeds horen. Het schijnt een beetje anders, het schijnt dat het wel wat anders klinkt, maar goed, maar niet, men kan nog horen. Maar in de typologie betekent het uiteraard dat het oor niet meer hoort. Nou even snel, hè. Want ik heb natuurlijk nog maar 4 minuten. Hè? Nou, even snel kijken of u nog goed hoort. Als het rechteroor eraf gaat, hoort men van de rechterkant niks meer. Van de rechterkant, ik moet eigenlijk nog sneller praten, van de rechterkant hoort men niks meer. Van welke kant dan wel? Van de linkerkant. Zonder F. Ja. Van de linkerkant, van de verkeerde kant. Nou komt het woord Gods en men hoort de rechterkant niet, maar de linkerkant wel. Wat is dan het effect? Ja, link, dat is waar, ja. Wat is dan het effect? Dan komt men onder de wet. Want sinds Genesis eigenlijk al, hoewel dat eigenlijk niet kan, maar het is zo, sinds Genesis heb je een rechterkant en een linkerkant. En de rechterkant van het woord Gods is altijd die kant die spreekt over een God die zich openbaart. Die de zonde wegneemt, die genadig en barmhartig is enzovoort. Die openbaart hoe hij de overwinning zal behalen en in onze dagen hoe hij de overwinning behaald heeft. Dat is de rechterkant. En de linkerkant is dat het woord van God tot ons komt via de linkerkant als gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig enzovoorts. Dat is het. Het woord Gods heeft twee kanten. Heeft zijn hemelse kant, zal ik maar zeggen, en zijn aardse kant. Vandaar dat het woord ook altijd, of de schrift, het boek, ook altijd beschreven is aan twee kanten. Dat weet u toch, hè? Ja, van binnen en van buiten. Of de twee stenen tafelen, een linker en een rechter. De hele gedachte is dat de linkse kant spreekt over aardse dingen, spreekt over verplichtingen van de mens, spreekt over de mens, maar het is de linker, de verkeerde. Kant betekent dat. In het Engels gaat het ook op, het is de left side. Het is dat wat achtergelaten wordt namelijk. Left. Maar de right side, that's right. De rechterkant. Dat is de rechterkant, dat is de kant van het recht. En het recht Gods heeft zijn loop gehad. Het recht Gods is dat wij met Christus gestorven zijn, begraven zijn, met Christus opgewekt zijn en zelfs met hem gezet zijn in de hemel. Dat is de rechterkant. Ik kreeg van de week een brief of ik alsjeblieft eens uit wilde leggen waarom zoveel mensen op zo verschillende wijze de schrift interpreteren. Ik geloof nooit dat die brief ooit beantwoord zal worden. Want we moeten mij niet vragen. Hoe komt het? Wel, in principe gaat het erom dat bij sommigen inderdaad het rechteroor eraf is. De linker levert nooit zoveel problemen op. Het schijnt altijd goed te werken. Zwaar. Ik neem de telefoon links altijd. Links gaat veel beter. Ik weet niet waarom, dat is zo. Rechts blijkt wel weer moeilijk te zijn. Let maar eens op, ik geef het door. Misschien hoor ik het ooit nog eens terug van u. He? Maar het rechteroor eraf wil zeggen dat men de rechterkant, de hoge kant, de goede kant van het woord niet meer hoort. Dan blijft alleen de linkerkant over, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel enzovoorts. Hetzelfde als 5 wijze, 5 dwaze maagden. De rechter. De 5 rechtse bedoelen dus. Die hadden nog olie bij zich. Als de lamp leeg is, hebben ze olie. Als de lamp van het oude verbond leeg is, hebben ze olie. Leven van het nieuwe verbond. Dan gaan het koninkrijk binnen. Zo snel heb ik het nog nooit uitgelegd. En de 5 linkse maagden, zal ik maar zeggen, hadden alleen het oude verbond. Maar dat vlammetje gaat uit. En dan kun je alleen nog maar doen alsof je licht hebt. Lampje omhoog houden heb je altijd gedaan, maar licht geeft het niet meer. Dat is de situatie in onze dagen. Bij voorkeur met de linkerhand omhoog houden dan, hè? Als het even kan. Nou, dat is wat hier uitgebeeld wordt. Want het is de dienstknecht, de vertegenwoordiger dus hier van de hoge priester. De rechteroor gaat eraf, dat betekent dat het jodendom als zodanig, wat immers onder de hoge priester staat, aan de rechterkant volkomen doof is. De linkerkant doet het best. En verder staat er, de naam van de dienstknecht was Malchus, dat staat er hierbij. En Malchus betekent inderdaad het koningschap. Koning, hè? Koning. Vergriekste vorm van het Hebreeuwse Melech natuurlijk. Zodat je ook kunt zeggen, het koninkrijk wordt beschadigd. Of nog beter, de rechterkant van het koninkrijk, daar heeft men geen oren naar. Uitdrukking schiet men zo te binnen. Men heeft geen oren naar de rechterkant, de goede kant, de hoge kant van het koninkrijk. Men denkt alleen in termen van aardse dingen, in de termen van de eerste beginselen der wereld. En men is vergeten wat het woord Gods ons eigenlijk leert. Dat God namelijk zelf de overwinning heeft behaald. De wereld, op de dood, op de eerste beginselen der wereld enzovoorts. Zodat voor ons maar één ding overblijft. Met ons rechteroor luisteren naar wat de Heer gezegd heeft dat hij gedaan heeft door zijn sterke rechterarm. Tot zover. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor het grote voorrecht dat we naar u mogen luisteren. Dat wij tot u onze oren mogen neigen en mogen luisteren naar wat u ons werkelijk te zeggen hebt. Dat het woord van u wat tot ons komt inderdaad is kennis en wijsheid. Dat we mogen leren verstaan wat u tot stand gebracht hebt en wat u tot stand brengt in onze dagen. Te mogen leren verstaan wat de positie is van uw zoon die onze heiland geworden is en hoge priester. Wij danken u daarom voor het voorrecht dat we ook deze keer weer tezamen mochten komen rondom uzelf, rondom uw woord en in het bijzonder rondom onze heiland. Die wij kennen als degene die de weg ging die hem voorgesteld was en die zo oorzaak voor eeuwige zaligheid is geworden voor degene die in hem geloven. Wij danken u daarom, Vader, dat we ons daarbij mochten bepalen en dat we steeds opnieuw mogen zien dat u ons een heiland, een hoge priester gegeven hebt die volkomen voor ons zorgt, die naar behoren voor ons kan zorgen, die met ons medelijdt, maar die tegelijkertijd ons ook genade, barmhartigheid geeft en hulp te bekwame tijd. Wij danken u daarom dat we deze dingen steeds opnieuw mogen horen, omdat we ze zo gemakkelijk vergeten, omdat we ons zo gemakkelijk verliezen in de zienlijke dingen. En daarom danken we u dat we dat woord mogen aanhoren steeds opnieuw. Niet alleen deze eerste dag der week, maar steeds opnieuw bij dezezelfde dingen bepaald mogen worden. Zodat we inderdaad onze oren zouden openstellen voor u. Onze oren zouden laten doorboren ook. Opdat uw woord, het woord van Christus, rijkelijk in onze harten zou wonen. Wij danken u daarom, Vader, voor dat grote voorrecht uw kinderen te mogen zijn. Dat u ons gegeven hebt aan die heiland die niemand verliest die aan hem gegeven is. We danken u daarom voor de zekerheid die we mogen hebben. En hebben dan ook de vrijmoedigheid om onze levens niet alleen in uw handen te stellen, maar in het algemeen maar ook uit te spreken dat we ook dagelijks van u mogen verwachten en van u willen verwachten. Omdat u onze Heer bent die ons zulke rijke beloften gedaan heeft. Wees u daarom ons nabij, om Christus wil en uit genade. Amen.